Joa en Hunze.
Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zitten zeker 100.000 mensen zonder stroom na een grote Russische luchtaanval op de energievoorziening in het noordoosten van het land. Bij de beschietingen vannacht zijn voor zover bekend geen doden of gewonden gevallen. Het Oekraïnse leger zegt dat het 24 drones heeft neergehaald. Ondanks dat is de energiecentrale geraakt die de stad Sumy en delen van Kharkiv voorziet van stroom. Ook is de watertoevoer naar Sumy afgesneden, waardoor mensen zonder water zitten. Het Russische leger bevestigt de aanval en zegt dat een wapenfabriek het doelwit was. Die zou zijn vernietigd. In Rafah zijn 4 Palestijnse agenten omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Ook bij andere luchtaanvallen in Gaza vielen slachtoffers. In een verstedelijkt vluchtelingenkamp in centraal Gaza zou onder de doden ook een medewerker zijn van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnen. Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de achtste finales op Wimbledon. De Duitser won in Londen van de Brit Cameron Norrie. Zverev had last van zijn knie, maar hield zich knap staan op het gras. Hij kwam op Wimbledon nog nooit verder dan de achtste finales. In Berlijn zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het Olympiastadion. Daar neemt het Nederlands elftal het om 9 uur op tegen Turkije. De fans lopen in een lange stoet, ook wel bekend als de Oranje Mars, van de fanzone naar het stadion. In Berlijn zijn zo'n 40.000 oranje supporters om de voetballers aan te moedigen in de kwartfinale van het EK. De Eritrese wielrenner Biniam Girmay heeft in zijn groene trui de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint bleef hij Jasper Philipsen en Arnaud de Lee net voor. Het is de tweede ritzege voor Girmay in de Tour. Hij won eerder al de derde etappe. Dan het weer. In het Waddengebied eerst nog zware windstoten. Op andere plekken neemt de wind in kracht af. Hier en daar kan er een bui vallen. En ook vannacht kans op regen. Het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon. In de middag op veel plaatsen regen. Mogelijk met onweer. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Radio A en Hunze.
Radio A en Hunze.
U rijdt een automaat, maar wilt u ook liever hoge reparatiekosten voorkomen aan uw automaat? Laat dan uw automaat preventief spoelen. Bij de specialist, BOVAG Autobedrijf Mulder, de Hulle 1 in Annen. www.autobedrijfmulder.nl. Direct meer info over preventief spoelen van uw automaat? Bel Autobedrijf Mulder 0592-271-857 of 06-1447-2142. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
Radio A en Hunze.
Ja, kom op.
Goedenavond allemaal. Welkom bij het vervolg van deze bijzondere avond. We gaan nu over op een informerende bijeenkomst. De laatste van dit seizoen. En dan mag u allemaal gaan uitrusten. Mensen in de zaal, mensen thuis en mensen aan de tafel. We beginnen vanavond met de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Daarvoor is aangeschoven wethouder Berghuis en Jere Bonenkamp als beleidsadviseur wonen. Ik wil vragen, kunt u instemmen met de agenda? Ik zie niemand nee knikken. Daar hebben zich ook geen inwoners gemeld voor een inspraak. Dus wil ik gelijk overgaan naar de prestatieafspraken. Mevrouw van der Maas, hartelijk welkom voor uw eerste bijeenkomst aan deze tafel. Dat wordt een hele spannende, denk ik. En we worden vanavond bijgepraat door de wethouder en door de heer Bonenkamp over de prestatieafspraken, de kaderafspraken. En ik wil het woord geven aan wethouder Berghuis. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Vanavond gaan we eigenlijk net als waar we vorig jaar ook, wat we vorig jaar ook hebben gedaan, vragen aan uw raad, althans afvaardiging daarvan, om eventueel input te leveren op de prestatieafspraken. De wijze hoe wij dat vorig jaar hebben gedaan was in ieder geval onze afdronk en dat is ook wat ik heb teruggehoord van verschillende uit uw raad. Dat de manier waarop we dat hebben gedaan op zich goed is bevallen. En vandaag willen we eigenlijk meenemen steeds aan de hand van wat we op dit moment in de prestatieafspraken over bepaalde onderwerpen hebben staan. En waar wij in ieder geval zelf de inzet voor 2025 willen. Wat onze inzet voor 2025 in ieder geval zal zijn. En na elk onderwerp gaan we u ook vragen of u eventueel nog aanvullingen hebt. Alles wel onder de kanttekening dat de prestatieafspraken een tripartite overleg is. Dus dat betekent dat het uiteindelijk altijd een onderhandeling is tussen twee corporaties, de gemeente en twee huurdersverenigingen. Dus het is niet zo dat alles wat u aangeeft ook één op één terug zal dan wel kan komen. Desalniettemin vinden we het wel belangrijk om nu in ieder geval u daar wel over gehoord te hebben. En als er dingen zijn die wij daarin kunnen meenemen, willen we dat ook zeker doen. De heer Bonenkamp naast mij die zal u door de presentatie leiden. Die heeft u al gekregen. En na elk onderwerp zullen we even kunnen we een vragenronde doen. En dan gaan wij door naar de volgende ronde weer.
Ja, dank u wel. De presentatie staat erbij. Dan gaan we direct naar de inhoud. Wil u nog even kort meenemen naar de inhoud van de, of nou niet de inhoud, maar de opzet van de kaderafspraken die zijn gesloten voor 2023 tot 2026. Wat erin de rollen en de positie en het proces is van alle betrokkenen. En vervolgens, zoals de heer Berghuis al aangaf, gaan we dan per thema langs wat er afgelopen jaar is geland in de afspraken van 2024. En welke aandachtspunten het college nu ziet voor de afspraken van 2025. Vervolgens kunnen we dan afsluiten. Maar dus per ronde is daar even ruimte voor om voor u om te reageren op wat u daar ziet per thema. Allereerst dus de kaderafspraken van 2023 tot 2026. In 2021 heeft u de woonvisie 2020 plus vastgesteld. En op basis hiervan zijn in 2022 de kaderafspraken opgesteld door huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente. Tussendoor in maart 2023 heeft u ook een aanvulling op de woonvisie vastgesteld, namelijk in de vorm van het addendum. En hierin stond bijvoorbeeld de verhoogde doelstelling voor het aantal te bouwen woningen, waarvoor de vlekkenverdeling in de gemeente wordt aangehouden. In deze kaderafspraken staan dus de lange termijn doelstellingen op basis waarvan jaarlijks nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt. Even voor de planning, de onderhandelingen voor de afspraken van 2025 die beginnen vlak na de zomer. En uiteindelijk worden die in december van 2024 nog ondertekend. Vervolgens dus kort de rollen, positie en het proces. Als we kijken naar de rollen en het proces, ziet u dat zoals hiervoor gezegd, dat de gemeenteraad de woonvisie vaststelt. En hierin legt de gemeenteraad dus duidelijke kaders waar het college invulling en uitvoering aan geeft. Het college zal erop toezien dat ook de afspraken die dit jaar worden gesloten weer binnen die gestelde kaders zullen passen. De afspraken worden in gelijkwaardigheid gesloten tussen de huurdersorganisaties, de woningcorporaties en de gemeente. En de partijen in deze driehoeksverhouding zijn dan ook verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Waarbij bij elke afspraak een verantwoordelijke voor die afspraak wordt aangewezen. En dat brengt ons op het eerste thema, beschikbaarheid. De aandachtspunten van de raad en het college van vorig jaar, die waren die zijn dus op de volgende manier erin terecht gekomen. Daarin legt u vooral de focus op het toevoegen van sociale huurwoningen aan de totale woningvoorraad. En daarbij wordt een verdeling van de investeringen in de vier deelgebieden gemaakt door alle corporaties tot aan 2030. Dus dat is één manier hoe die vertaling van het toevoegen van sociale woningen of huurwoningen wordt uitgevoerd, waarbij eerst een strategie wordt gemaakt voor de investering daarvan. Ook zoekt de gemeente samen met corporaties naar mogelijke nieuwbouwlocaties. En hiermee kan een strategie worden gevormd voor de komende jaren, of in ieder geval tot en met 2030. In deze slide staat overigens een klein foutje. De volmacht voegt naar in totaal netto 17 woningen toe aan haar voorraad tot 2025. Daarnaast, hoe wordt dat dan gevormd? Bijvoorbeeld tot aan 2025, dus dit jaar nog, worden bijna 30 woningen opgeleverd door de volmacht in de wijk van de toekomst. In Grollo leveren ze daarbij ook nog 6 woningen op. En daarnaast lopen ook weer voor de volmacht onderzoeken naar de ontwikkeling aan de Assenstraat, waar zo'n 33 woningen worden beoogd. Voor de aandachtspunten voor 2025, wat betreft beschikbaarheid. Wil het college focussen op eigenlijk ook weer het toevoegen van sociale woningen, maar door middel van reguliere, maar ook nieuwe initiatieven. Bij regulier wordt dan bedoeld reguliere bouw, woning, nieuwbouw. Maar voor nieuwe initiatieven worden bijvoorbeeld met Woonborg gesprekken gevoerd over woningsplitsing. Of wordt bijvoorbeeld gefocust op het toevoegen van flexwoningen. Daarnaast wil het college voldoende woningbouwlocaties aanwijzen waar sociale woningbouw kan worden gerealiseerd. En naast het verhogen van het aantal woningen sluit de totale woningvoorraad niet meer compleet aan bij de huidige markt. Bepaalde bewegingen die we zien zijn bijvoorbeeld dat er steeds meer behoefte is aan kleinere huishoudens, oftewel dus kleinere woningen. En daarnaast is Aanhunze een van de meest vergrijzende gemeenten van Drenthe, maar ook van Nederland, of het gemiddelde vergrijzingspercentage ligt hier hoger. Daarmee is er ook meer vraag naar levensloopbestendige woningen. Dus dat zijn bij deze de eerste aandachtspunten van het college. En daarbij voor u de vraag, dus herkent u deze aandachtspunten?
Nou, heldere vraag. Ik ga even een rondje doen, meneer Heijman, gemeentebelangen, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb deze presentatie even tot mij genomen. Ik heb daarbij ook even gekeken wat er in de prestatieafspraken 2024 staan. Ik heb ook even gekeken wat er in de jaarrekening 2023 van Woonborg staat. En dan is toch datgene wat we in 2025 zouden moeten doen is... ik zie bij Woonborg dat er gekeken wordt van... kunnen wij komen tot woningsplitsing? Nou, op zich lijkt me dat een goede gedachte. Alleen die laatste zin, de mismatch die er is en de grote behoefte die er is... brengt ons onmiddellijk op de vraag van... wat levert dat dan op het gebied van Woonborg? We weten dat de volmacht erg actief is. Daar hebben we niet zoveel kritiek op. Maar dat juist datgene wat Woonborg eigenlijk zou moeten doen... en ik lees in de jaarrekening ook een artikel van onze wethouder... waarin die ook heel nadrukkelijk Woonborg oproept... om te komen tot de bouw van woningen. En dan vind ik deze aandachtspunten 2025... toch wat aan de magere kant, om het zo maar te zeggen.
Werkte
al
Berghuis.
Gaan we gang. Ik begrijp wat u zegt. Kijk, waar wij in ieder geval met Woonborg nu het gesprek over gaan voeren is... we doen een verkenning, die was een beetje bijna afgerond voor Annen. Waar wij in ieder geval woningbouw willen realiseren in Annen. Nou, hij kwam vorige week ook al even aan de orde toen bij de woning aan de Annenstreek. Maar daar willen wij echt nadrukkelijk een plek ook voor Woonborg hebben. Zodat zij daar ook gewoon in gaan investeren. Nou, hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor Eekst. Ook daar zien wij ruimte voor ontwikkeling. En ook daar willen wij nadrukkelijk dat Woonborg daar gaat investeren. Dus... het heeft voor ons even geduurd voordat wij... Nou, want dat zijn even de belangrijkste plaatsen in... of de grootste plaatsen, laat ik het maar zo zeggen... in het gebied waar Woonborg actief is. Kijk, en daar wordt het voor ons... begint het daar nu concreet te worden. En wij willen echt dat ze daar nu ook gewoon in gaan participeren... en ook gewoon laten zien dat Aanhunze geen rafelrandje is... maar gewoon een van de kernen waar ze moeten investeren.
Dank u wel, meneer Heijman.
Ja, in die zin mooi wat de wethouder vertelt... als je de jaarrekening van de Woonborg leest... en je ziet dat Woonborg ook actief is in de buurgemeente Tinalo... de gemeente Groningen en de gemeente Noorderveld... dan lopen daar heel wat projecten. Dan denk ik van... Aanhunze komt er toch wat bekend af. En bij die prestatieafspraak in 2024 is ook een mooi staartje. En dan zie je gewoon bij Woonborg tot 2030 staat er niets bij van dat ze woningen opleveren. Dan hebben we het over 2030. Dus in die zin ben ik wel blij datgene wat de wethouder zegt, dat Woonborg een beetje, ja, laat ik het zo plat zeggen, de broek wordt opgebonden, dat ze toch eens wat meer gaan doen in onze gemeente. Want die behoefte die is daar heel duidelijk. En ik vind het dan ook terecht, als de volmacht actief is, dat ook Woonborg ook mag laten zien dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben in onze gemeente.
Oké, helder. Nog iemand van gemeentebelangen? Dan ga ik over naar het CDA. Meneer Stol.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had over beschikbaarheid de vraag. Woonborg die onderzoekt een verkoopstop, staat hierin. Dus ik heb ook gehoord dat per 1 juli het beleid is dat de woningstichting de woningen eerst moet aanbieden aan de zittende huurder. En die mag er 4 weken op reageren. En ik wil graag dat daar ook aandacht voor is. Want mijn vraag daarin is van hoe wordt het dan met die huurder overlegd? Komt dan de woningbouwvereniging met een soort taxatie waar die woning dan waard moet zijn? Kan een huurder ook een contrataxatie dan laten doen bijvoorbeeld? Hoe komt die prijs tot stand? Dus daar zou ik ook nog vanuit de gemeente aandacht voor willen hebben. Want ja, dat zijn wel de woningen die dan naar onze eigen inwoners toe gaan, omdat die daar al wonen. Dus dan zou het ook wel fijn zijn als ze de gelegenheid krijgen om die woningen te kopen. Dus de invulling daarvan, daar zijn we wel heel benieuwd naar als CDA. Voor de rest staat hier bij beschikbaarheid eigenlijk helemaal niks over over de statushouders. Wordt daar ook extra aandacht voor gevraagd bij de woningbouwstichtingen? Ook om te voorkomen dat we onze eigen inwoners dan niet kwijt kunnen raken. Dus en de vraag is over die verkoop van die woning. Is dat dan alleen maar bij de Woonborg verkoopstop of is er ook bij de volmacht een verkoopstop? Dat waren een paar vragen vanuit CDA.
Nou, drie vragen. Dank u wel. Meneer Bonenkamp.
Ja, dank u wel. Allereerst over de vraagprijs. De toevoeging of de verandering van de wet wat betreft 1 juli houdt in ieder geval ook in woningen bij mutatie of in ieder geval bij verkoop werden altijd al aangeboden aan de huidige huurder. Verandering van de wet is dat deze ook binnen de hele gemeente moet aangeboden worden aan alle huurders van sociale woningen. Dus dat is de grote verandering. Dat hebben beide corporaties al opgenomen in het beleid, voeren ze gewoon uit. Hoe de vraagprijs exact tot stand komt, kan ik nog navragen. Ik kan mezelf voorstellen dat zij gewoon een verkopende partij zijn, daarvoor taxatie doen en dat voor marktprijs in de markt zetten. Kan ik nog even navragen en later op terugkomen om het exact uit te zoeken. Wat betreft statushouders is een aandachtspunt ook voor de afspraken die dit jaar staan en die blijven dat ook voor volgend jaar. Dus we hebben vanochtend bestuurlijke overleg gehad. En daarbij is het thema ook nog naar voren gekomen en wordt het ook meegenomen in de prestatieafspraken van dit jaar. Of van volgend jaar. En was er één laatste vraag volgens mij, of niet?
Van de volmacht. Of die ook een verkoopstop hebben.
De volmacht heeft op dit moment in totaal 30 woningen op de verkooplijst staan. Daarvan is de afspraak dat ze per jaar maximaal 2 à 3 woningen verkopen. En bij afwijking daarvan van beleid wordt er overlegd. Dus dat is de afspraak.
Voldoende, meneer Stol? Ga ik naar D66. Mevrouw De Groot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als ik de aandachtspunten voor 2025 lees, dan lees ik volgens mij alleen maar dingen die we ook al eerder van de wooncorporaties zelf hebben gehoord. Dat lijkt dan een hele makkelijke onderhandeling te worden. Ik wil me vooral aansluiten bij de woorden van meneer Heijerman. Wij moeten echt inzetten op die belangrijke punten, voldoende sociale huurwoningen en de urgentie benadrukken van voldoende bouwen richting beide woningcorporaties.
Wethouder Berghuis.
Ik ben het volledig met u eens. Dat vinden wij ook. Dus dat zal ook voor ons de inzet zijn. Ja.
Dan gaan we naar meneer Vonk, D66.
Dank, voorzitter. Ik bespeur dus geen grote lust bij Woonborg om te investeren in onze gemeente. Wat hebt u aan concrete dingen achter de hand om dat af te dwingen bij Woonborg? Want als ze tot 2030 niet willen bouwen en we vernemen al enige tijd dat lust tot bouwen in onze gemeente niet groot is en dat het accent van bouwen grotendeels in de andere gemeenten ligt. Wat hebt u in handen concreet, los van goede gesprekken en dat soort dingen, maar wat hebt u voor concrete dingen in handen om dit af te dwingen?
Wethouder Berghuis.
Nou, misschien twee dingen. Kijk, ten eerste gaan wij nu nadrukkelijk gesprekken voeren over concrete locaties. Waar we willen dat ze daarin mee gaan participeren. Die locaties hebben we tot nu toe niet gehad nog met Woonborg. Die gaan we wel krijgen. En dan hebben we concrete locaties waar we over kunnen praten. En dat helpt sowieso al. Want je zult wel grond moeten hebben, wil je ook überhaupt kunnen bouwen. Nou, en dat is waar we nu, komende periode, dat gaat duidelijk worden waar we dat willen doen. En dan zullen wij ook de gesprekken voeren met Woonborg, dat ze er ook in gaan participeren. Nou, tot nu toe is dwang nog niet nodig geweest, maar ik moet echt even kijken welke middelen we daarvoor kunnen inzetten. Maar ik kan u wel verzekeren dat we absoluut willen dat ze wel gaan investeren gewoon in Arnhemse. Want tot nu toe loopt het woningbestand gewoon terug van Woonborg. Dus we hopen in ieder geval dat wij nog niet direct die dwangmiddelen al moeten inzetten. Maar net wat ik zeg, we hebben een aantal, twee concrete plaatsen waarvan wij zeggen van ja, dan willen we gewoon dat ze daar gaan investeren.
Meneer Vonk, wou u nog reageren?
Ja, ik wil even reageren. Ja, dit zijn dus de goede voornemens en de gesprekken waar ik al even over begon. Mijn concrete vraag was, wat hebt u in handen? En u zegt, ik hoop niet dat we binnenkort aan toekomen dat we het moeten af te dwingen. Maar waarmee kunt u het afdwingen? U gaf aan, van dat zal ik even moeten nakijken, maar ik neem toch aan dat u dat paraat hebt. Dat mogen wij toch delen, of niet?
Nou ja, zolang we het nog niet nodig hebben, gebruiken we het ook nog niet.
Geef dan een inkijkje wat u achter de hand hebt. Hebt u aan middelen om het af te dwingen?
Volgens mij zei ik, dat zal ik dan moeten nakijken, wat ik precies kan inzetten om in dit geval dingen te kunnen afdwingen. Dus dat was het antwoord.
Als u dat hebt nagekeken, mogen wij dan daar een overzichtje van wat uw middelen zijn? Want dat wil ik toch wel heel erg graag weten. Want de besluitvorming hierover. Ja, als u dat kunt toezeggen dat wij daar een inkijkje in krijgen, dan zou u mij heel gelukkig maken aan het eind van dit politieke zomerreces. Of aan het begin van het zomerreces.
Nou, kijk eens. Volgens mij kan wethouder Berghuis meneer Vonk blij maken met schriftelijke beantwoording.
Misschien was ik dan niet duidelijk. Mijn opmerking van, ik moet dat nakijken wat ik exact daarvoor kan inzetten. Dat betekent voor mij dat ik dat moet nazoeken. En dan kan ik u dat uiteraard naar u toezenden. Dus dat lijkt me geen probleem.
Gaan we over naar de PvdA. Meneer Langhorst.
Ja, voorzitter. Ja, goed. Er zijn natuurlijk al heel veel vragen en opmerkingen gemaakt. We willen ons graag aansluiten bij het feit dat zodra er ook gronden zijn, beschikbaar bouwgrond, met name dan Woonborg, dat die toch wel inderdaad aan de slag gaat en voor de juiste doelgroepen gaat bouwen. Dus dat willen we ook graag nog even hierbij bij onderstrepen. En ik hoop inderdaad dat u middelen heeft en dat u alles in het werk stelt om, als wij gronden beschikbaar hebben, dat deze woningcorporaties ook beiden volop gaan investeren. En ook gaan investeren in de juiste categorie woningen. Dank u wel.
Nou, wethouder Berghout, nog een reactie hierop?
Nou, één woord, eens.
Dat is kort en krachtig. GroenLinks, meneer Koops.
Dank, voorzitter. Een paar opmerkingen zijn al gemaakt, die hoef ik niet te herhalen. Wat de woningzoekenden betreft in de gemeente Arnhemse is de groep tot 27 jaar een belangrijke groep. Er zijn 151 woningzoekenden in die leeftijdscategorie staan op de lijst. Wat wordt er gedaan om die jongeren juist op korte termijn een woning te kunnen aanbieden? Want dat vinden wij wel heel belangrijk. De opmerking die is gemaakt al over de statushouders, die zouden we graag willen onderschrijven. Onze taakstelling tot 1 juli, die hebben we nog niet gehaald. We moeten er nog 26. En daarbij komt dan nog eens een keer de taakstelling voor de tweede helft van dit jaar. Hoe gaan we dit rondkrijgen? Hoe gaan we dit rondbreien? En de laatste opmerking, laatste vraag. Ik kan mij herinneren dat er vorig jaar diverse plannen in de pijplijn zaten. Bijvoorbeeld starterswoningen in Eekst. En bijvoorbeeld huurwoningen aan de Assenstraat. Hoe staat het met die projecten? Hoe voortvarend ontwikkelt zich dat? Dat zijn de vragen die ik nog wilde stellen, voorzitter.
Drie vragen. Wethouder Berghuis.
Dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik beginnen met de statushouders. Wat wij zien is wat er op dit moment aan mensen zijn die aan ons zijn toegewezen. En dat is een beeld dat is in heel Nederland zo. Is dat het heel veel alleengaande mensen zijn. Dat betekent wat de coöperaties op dit moment vooral hebben. Onze coöperatie in ieder geval is vooral eensgezinswoningen. Nou, dat betekent dat we op dit moment een mismatch hebben van de woningen ten opzichte van wat de vraag is, ook op het gebied van statushouders. Nou, we zijn nog steeds bezig om te kijken naar flexwonen en we hebben daar ook een projectleider voor die daar nadrukkelijk mee bezig is, ook alleen maar met dit onderwerp, om in ieder geval te zorgen dat wij voldoende woningen hebben. En er bestaat een kans, want we hebben nog steeds de ambitie als college om absoluut wel de taakstelling te halen. En dat we misschien ook wat rigoureuzere maatregelen moeten nemen. Misschien een locatie ergens te hebben waar wij meerdere mensen kunnen vestigen. En hoe dat loopt durf ik nu nog niet te zeggen. Maar wat wij wel zien, en daar zijn wij in die zin in Aanhunzen niet de enige in, is dat het op dit moment gewoon lastig is, omdat er gewoon een mismatch is van wat je hebt en wat je kunt aanbieden. En nareizigers bijvoorbeeld, want dan is er wel weer een gezin waar je een geschikt huis voor hebt. De IND heeft op dit moment achterstanden van 1,5 tot 2 jaar zelfs. Voordat het rond is, voordat een gezin weer compleet is in Nederland. Nou ja, dat maakt dat de mensen eerst dus alleenstaand zijn. Dus tot die periode zul je iets van overbrugging moeten doen. En dat is waar we nu hard aan werken, om te kijken of we dat kunnen bewerkstelligen. Nou, en ook bijvoorbeeld zo'n woningsplitsing in Allen. Helpt in ieder geval dat je weer woningen hebt die speciaal ook voor alleengaanden bijvoorbeeld zijn. Nou, daarnaast zijn we ook met de volmacht in gesprek om te kijken of we kunnen werken met kamerbewoning. Want dat zijn wel middelen waar je moet zoeken, want dan heb je een eensgezinswoning die je dan geschikt maakt voor bewoning voor meerdere personen. Dus dat zijn allemaal verschillende maatregelen die op dit moment nu worden uitgewerkt. Het is gewoon een lastige opgave wat dat betreft. Wat betreft statuswoningen, ik noemde volgens mij de statuswoningen in Eekst. Nou, dat is geen plan wat destijds van de corporaties was. Dat was een particuliere initiatiefnemer. De plan is planologisch, is die gereed gekomen. Dus de bestemmingsplanprocedure is doorlopen. En nu is de investeerder bezig om te kijken hoe hij uiteindelijk tot de realisatie zou willen komen. Maar dat waren was niet van de woningcorporaties. Dus laat ik dat benadrukken. En daarnaast een project aan de Assenstraat. Nou, daar vinden nu onderzoeken plaats. Onder andere archeologisch onderzoek. En er wonen al heel lang mensen in dit gebied. En dat zijn we ook tegengekomen in de grond daar. Dus dat betekent dat dat eerst weer moet worden uitgezocht. En dat dat in beeld moet worden gebracht. Voordat je dan weer verder kunt. Dus het project loopt. Het is nog steeds de bedoeling om daar deze woning ook te realiseren. Alleen ja, soms kom je dingen tegen. In dit geval dus archeologische vondsten. Waar je ook op een zorgvuldige manier mee om moet gaan. Nou, en dat is ook wat daar gebeurt op dit moment. Dus het zit nu in de onderzoeksfase om uiteindelijk de verdere procedure te kunnen voortzetten. Het is nog steeds wel de locatie waar de volmacht op inzet om daar de woningen te realiseren.
Voldoende, meneer Koops?
Alleen nog even het puntje van die flexwoningen. Flexwoningen zijn voor verschillende doelgroepen te gebruiken. We horen al heel lang verhalen over flexwoningen. Waarom duurt dat zo lang? Ik ben, als het om dat soort ontwikkelingen gaat, een beetje ongeduldig. Ik zou sneller zaken gerealiseerd willen zien. Er wordt al zo lang over gepraat, maar het lijkt niet verder te komen. Hoe zit dat?
Nou, Nou, het is niet even flexwoningen neerzetten. Als je ziet in Drenthe de flexwoningen die er gerealiseerd zijn, dan kijk ik naar Assen en dan kijk ik bijvoorbeeld naar Coevorden. Dat zijn projecten waar de woningcoöperaties ook in hebben geparticipeerd, maar waar het COA ook een hele forse duit in het zakje heeft gedaan. Met name om te zorgen dat daar statushouders uiteindelijk kunnen komen. Dus het is gewoon geen gemakkelijke opgave. En wat wij zien is dat de business case gewoon lastig rond te krijgen is. En dat is eigenlijk wat er op dit moment aan de hand is. Dus het is niet even flexwoningen plaatsen. Want er hangt ook gewoon een fors prijskaartje hangt er aan vast. Dus, maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Alleen, het is wel weer barstig. Dat zien wij ook. Dus ik ben het helemaal met u eens wat dat betreft. Ik had het ook liever sneller gerealiseerd. Alleen, dat lukt ons op dit moment nog niet. En dan wil ik zeggen, ik zie dat op meer plekken in Drenthe op dit moment.
Oké, meneer Lubbers, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel veel is al gezegd en al beantwoord. We hadden nog een paar opmerkingen of vragen over ook wat de wethouder net ook al uitleg gaf over woningsplitsing. We waren wel benieuwd om hoeveel woningen gaat dat dan? En in hoeverre lost dan het probleem ook gedeeltelijk op van de mismatch? En wat zijn eventuele, u benoemt, reguliere en nieuwe initiatieven? Kamerverhuur heb ik u horen zeggen, zijn er nog meer andere initiatieven waardoor we op korte termijn de woningvoorraad aan kunnen vullen? Voortbordurend op de flexwoningen, klopt het dat de informatie die wij horen dat er bij het Rijk gewoon pakketjes met flexwoningen klaarstaan die afgenomen kunnen worden? Tot zover.
Wethouder Berghuis.
Laat ik beginnen met het laatste. Ja, maar die pakketjes zijn niet gratis. Het is echt niet zo van hier is een locatie en zet ze maar neer. En als gemeente zijn, dan kost het niks en de coöperatie kost het ook niks. Zo zit het niet in elkaar. Wat wij doen, we doen verschillende dingen om in ieder geval bepaalde groepen beter te kunnen bedienen. Nou, dat betekent dat je gewoon de juiste woningen uiteindelijk moet toevoegen. Dat is het mooiste. Dus woningen geschikt voor kleine huishoudens. Nou, dat kunnen flexwoningen zijn, maar dat kunnen ook prima woningen zijn die definitief blijven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar waar de volmacht mee bezig is in Gieten, dan met de wijk van de toekomst. Nou, er zijn heel veel eensgezinswoningen zijn eruit gehaald. En er zijn weer levensloopbestendige woningen voor teruggekomen. Slaapkamer beneden, badkamer beneden. Juist voor kleinere huishoudens. Ook het plan waar de volmacht mee bezig is voor de Assenstraat is juist weer gericht op kleine huishoudens. Dus dat zijn allemaal manieren waarop je kunt zorgen dat je woningvoorraad eigenlijk weer beter matcht met waar de vraag naar is. Nou, wat betreft die splitsing, dat is even een pilot die we doen, samen met, in dit geval met Woonborg. Waarbij een 201 kap wordt gesplitst in vier woningen. Dus dat wordt echt vier afzonderlijke adressen die je maakt. Als je het hebt over kamerbewoning, dan blijft het wel één adres. Alleen dan, ik zou het bijna kunnen vergelijken met een soort studentenwoning. Dat is een andere manier, om in ieder geval invulling te geven aan, in dit geval dan specifiek voor statushouders. Dat alles tezamen. Is uiteindelijk bedoeld om die druk van die markt te halen. Alleen die druk is er gewoon. En al die verschillende maatregelen moeten er uiteindelijk toe leiden dat beter wordt. Kijk, en de mooiste oplossing is gewoon definitief bouwen. Want dan heb je ook een definitieve oplossing eerst. Alleen dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Dan moet ik wel zeggen, de Volmacht is wel een partij die in die zin daar wel op dit moment gewoon in investeert. En ook probeert haar woningvoorraad ook langzamerhand om te vormen naar wat eigenlijk nu de vraag is, maar ook wat de vraag is over 20 jaar bijvoorbeeld. Alleen dat zijn processen, dat doe je niet van vandaag op morgen even, maar dat zijn wat langdurige processen. Ik weet niet of ik ze allemaal heb beantwoord, zit ik net te bedenken. Maar.
Meneer Lubbers?
Volgens mij had ik nog gevraagd of er nog meer initiatieven zijn. U had het over nieuwe initiatieven, benoemde kamerverhuur en splitsing. Zijn er nog andere mogelijkheden die in de pijplijn zitten of die bij Woonborg of Volmacht gebruikt worden?
Soms ben je ook afhankelijk van wat er vrijkomt. Kijk, wat ook nog een mogelijkheid zou zijn, als bijvoorbeeld ergens een gebouw vrijkomt, wat relatief makkelijk geschikt te maken is voor bewoning. Kijk, kunnen ook dat soort alternatieven kunnen daar een rol in spelen. En ook dat kan een vorm van flexwonen zijn. Alleen dan zet je geen woning ergens neer, maar dan maak je een gebouw geschikt voor tijdelijke bewoning, zeg maar. Alleen, we zijn in Arnhemse niet in de gelukkige omstandigheden dat we heel veel van dat soort gebouwen hebben. En nou ja, maar het zijn wel dingen wat ook voorkomt.
Oké, dank u wel. Dan gaan we over naar het volgende onderwerp. Meneer Bonenkamp, betaalbaarheid.
Ja, dank u wel. De belangrijkste aandachtspunten van uw raad en het college vorig jaar was de beperking eigenlijk van de energiearmoede en betalingsproblematiek. Hiervoor is de afgelopen jaren gewerkt aan het opzetten van het Samen Doen Team. Hierin werken gemeenten, corporaties, Impuls en Attenta samen om problematiek te signaleren en inwoners van de gemeente te begeleiden. Aanvullend zijn er met de corporaties afspraken gemaakt in de geest van de nationale prestatieafspraken, waarbij bij mutatie de streefhuur beperkt wordt verhoogd tot een percentage van de maximale huur. Het is dus een technisch verhaal. Als er vragen over zijn, dan beantwoord ik die vraag. Maar in het kort, de maximale huur is de maximale huur die gebaseerd op het aantal punten dat een woning heeft gevraagd mag worden. En de streefhuur is daarbij dus het huurniveau of het huurbedrag wat de corporaties aanhouden die ze vragen. Daarnaast heb je nog de mogelijkheid dat iemand die daar nu woont, minder betaald dan de streefhuur, omdat hij al langer in een woning woont en jaarlijks slechts een klein percentage meer gaat betalen. Waar ze dus bij mutatie de huur verhogen tot de streefhuur. Als er nog vragen zijn, nogmaals, dan leg ik die graag uit. Dan gaan we door naar de aandachtspunten voor volgend jaar. De aandachtspunten voor betaalbaarheid die spreken redelijk voor zich. Het college wil graag de samenwerking in het Samen Doen Team voortzetten en afspraken maken om uitzettingen vanwege huurachterstanden te vermijden. Dat is al opgenomen in het beleid, maar we willen blijven benadrukken in het beleid van de corporaties. De corporaties staan in nauw contact met hun huurders. Wanneer zij betalingsproblematiek signaleren, kunnen zij via het Samen Doen Team kunnen we samen het snelst de inwoners daarin helpen. Betaalbaarheidsproblematiek door te hoge woonlasten, die komt bij het volgende thema duurzaamheid aan bod. Dus als daar vragen aan zijn of over zijn, bewaar die even voor het volgende thema. En daarbij dus de vraag, herkent u deze aandachtspunten?
Kort maar krachtig, gaan we rondje, ga ik rechtsom. VVD, meneer Lubbers? Nee? GroenLinks, meneer Koops?
Ja, even wat die betaalbaarheid betreft, die opmerking over de huurstijgingen, de huurkosten. Vorig jaar was het streven in de prestatieafspraken om terughoudend te zijn wat betreft de huurstijgingen. Kun je nou zeggen dat dat gelukt is? En is dat, geldt dat ook voor de afspraken die nu gemaakt worden voor de komende periode? Uit de beelden en uit uw verhaal is mij dat niet echt helemaal duidelijk geworden.
Die afspraken die waren gebaseerd op de nationale prestatieafspraken. Dit jaar zitten in het bod van beide corporaties zitten wel huurprijsverhogingen, worden daarin benoemd. Maar ook om die inkomensafhankelijk te doen. En daarbij de maxima die in de nationale prestatieafspraken zijn gemaakt om die aan te houden.
PvdA, nee. D66, mevrouw De Groot.
Ja, het is eigenlijk toch nog even ook over het vorige onderwerp. Omdat ik merkte dat bij de huisvesting van statushouders betaalbaarheid ook een grote rol speelt. Ik hoorde u zeggen dat de business case lastig rond te krijgen is. En u had wel belangstelling voor flexwoningen die in een lood staan te wachten als ze gratis zijn. Maar dat zijn ze helaas niet. En ik zou er eigenlijk wel graag wat meer over willen weten. Hoe moet ik, die woningen die staan in een loods te wachten, kunnen nergens geplaatst worden omdat geen enkele gemeente ze kan plaatsen. Normaal gesproken werkt het op de markt dan zo dat ze misschien ook wel iets goedkoper worden. Maar ik ben vooral ook wel benieuwd naar de verhouding tussen, wat zijn de kosten van de oplossingen die nu geprobeerd worden? En wat zijn de kosten van bijvoorbeeld die voorraad flexwoningen? En ook op welke termijn zijn beide oplossingen te realiseren?
Wethouder Berghuis.
Ja, dit voelt voor mij te ver om daar nu een volledig antwoord op te kunnen geven. Dus ik wil u best daar een keer over bij praten, maar dan zullen we een afspraak in die zin moeten maken.
Dat lijkt me een mooie toezegging, CDA. Meneer Banga.
Dank, voorzitter. Eigenlijk één korte opmerking over die aandachtspunten betaalbaarheid. Hè. Er wordt gesproken over het samen doen team, waarin corporaties en andere instanties samenwerken. Dat gebeurt al, naar ik aanneem. Krijgen wij daar ook cijfers over? Over nou ja, het succes, zal ik maar noemen. Zijn die beschikbaar of worden die beschikbaar gesteld? Over aantallen mensen die geholpen worden en in welk opzicht die geholpen worden. Zijn er wel of geen huisuitzettingen geweest? Of komen die nog? Dat zou mijn vraag.
Cijfers. Zijn er cijfers? Wethouder Berghuis?
Dit is een vraag, daar moet ik op terugkomen of we dat op die manier inzichtelijk kunnen maken. Want dat durf ik zo niet te zeggen.
Nou, ik vraag dit eigenlijk omdat er eigenlijk sprake is, zo vat ik de tekst op, dat het een succes is en dat het voortgezet wordt. Het staat ook in die aandachtspunten voor 25. Dus was ik gewoon benieuwd naar wat die succesverhalen zijn, onderbouwing.
Terechte vraag. We moeten wel op terugkomen.
Dat dacht ik al, maar dat geeft niet.
Toezegging van de wethouder. Ik ga naar gemeentebelangen. Meneer Heijerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de jaarrekening van de volmaakt voor een groot deel gelezen. En daar staat er in elk geval in 2023 in dat er geen huisuitzettingen zijn geweest. Dus in die zin hoeft de wethouder dat niet meer te beantwoorden. En als ik dan kijk wat er op de balans staat aan huurachterstanden, dan staat er, dacht ik, in een bedrag van iets van 11.000 euro. En denk je 11.000 euro op 1500 woningen? Nou, dat is een tientje bewoning, denk ik. Dat is niet schokkend. Daar word je niet echt onrustig van. Bij de volmacht of bij Woonborg is het wat hoger, maar goed, daarmee heb je ook het gebied zeg maar, van buiten Aanhunten. Maar in die zin, heer Banga, in de jaarrekening staat heel veel. Mooi om te lezen.
Dank.
Dit was de assistent van de wethouder. Dank u wel, meneer Heijerman. Scheelt weer werk, meneer Berghuis.
We weten in ieder geval waar we de antwoorden kunnen vinden. Dus in die zin is dat, ja.
Goed, dan stel ik voor over te gaan naar de duurzaamheid.
Ja, wat betreft duurzaamheid. Het is het afgelopen jaar gelukt om met de corporaties duidelijke afspraken te maken over de aanpak van de EFNG-labels. Waarbij beide partijen een planning hebben gemaakt en die aanpak daarin met ons hebben gedeeld. Die is ook terug te zien in de prestatieafspraken. Daarnaast wordt er in het huurders- en energieoverleg door corporaties, huurdersvereniging en gemeente samengewerkt om huurders te helpen bij het verduurzamen van hun woning of te voorzien van informatie daarin. En deze inzet die helpt dus daarmee met het bestrijden van energiearmoede. Wat betreft de aandachtspunten voor 2025... wil het college graag de samenwerking in dat huurders- en energieoverleg voortzetten. In de verduurzamingsopgave zou het college wel graag meer inzicht willen krijgen in hoe groot de opgave voor de corporaties nog is en hoe zij hier vorm aan willen geven. Hierbij moet wel gezegd worden dat in het bod van in ieder geval Woonborg een duidelijke planning heeft meegegeven van de verduurzamingsopgave die ze tot 2029 hebben en hoe ze die per jaar in het aantallen woningen nu voorzien weg te kunnen zetten. En de volmacht heeft wat betreft EFNG-labels echt nog een zeer beperkte opgave. Die hebben de verduurzamingsslag bijna volledig gemaakt. En daarbij voor u de vraag.
Dan ga ik weer andersom. Meneer Heijerman.
Ja, dank u voorzitter. We lezen dat de EFG-labels uiterlijk in 2028 zijn uitgefaseerd. We kijken naar energiearmoede. Dat betekent juist de mensen die deze woningen bewonen, dat die dus nog wel waarschijnlijk hoge energielasten voor de kiezen krijgen. Eigenlijk zou je dan moeten zeggen van, of de coöperatie die geeft hier meer gas op om dit sneller te realiseren. Dan wel, de coöperatie komt deze mensen tegemoet door te zeggen van ja, wij verhuren jullie in feite een woning die wat lek is. Jullie krijgen daar een compensatie voor. in de vorm van wat normaliter het energieverbruik zou zijn versus wat ze werkelijk betalen. Ik denk dat je daarmee richting de huurders een gebaar doet.
Wethouder Berghuis, denk ik.
Ik weet niet of het technisch mogelijk is, maar ik vind de suggestie vind ik wel interessant om mee te nemen, in ieder geval in de gesprekken.
Ja, mooie toezegging, meneer Heijman. Meneer Vonk.
Voorzitter, hier wil ik wel even op reageren. Als we dat inderdaad voor elkaar zouden krijgen, dat je dan een, via de woonborg of via de volmacht een korting op de huur geeft, omdat het een lekker woning is, wil ik u er wel op wijzen dat we ook al een paar discussies hier in de Raad hebben gehad. Dat je, als je mensen die dus lagere inkomens hebben, die die woningen bewonen, op deze manier tegemoet komt, dat dat weer een verkapte inkomensverhoging is, waarbij je weer dichterbij komt dat modaal niet meer interessant is om te gaan werken. Hebt u dat gerealiseerd?
Op het moment dat, stel dat de volmacht of woonborg die verbetering van die energielepels met voorrang zou oppakken, dan betekent dat voor die mensen gewoon een voordeel in de portemonnee. Dus of het nou linksom gaat of rechtsom gaat, het is een voordeel voor deze mensen. En uiteindelijk denk ik, de portemonnee van hun die is beperkt. Dus op het moment dat je ze op die manier wat kunt helpen, denk ik, is dat een heel sociaal gebaar.
Even via u, voorzitter, maar dat betekent dat de armoedeval dus weer groter wordt. En dat je mensen daardoor niet stimuleert om, als ze op het twijfelpunt staan, aan het werk te gaan.
Ik heb niet de indruk.
Mag ik nog één keer reageren, meneer Heijman, want dan gaan we verder. Ook gezien de tijd.
Ja, de heer Vonk die veronderstelt waarschijnlijk dat deze mensen werkloos zijn en niet aan het werk zijn. Maar dat. Daar ben ik niet van overtuigd.
CDA? Nee. D66? Nee. PvdA? Meneer Klein-Langehorst?
In het kader van de Nijbegun komen de isolatiesubsidies, bij mij weten ook voor de woningcorporaties. In hoeverre gaat de wethouder erop inzetten dat deze subsidies ook benut worden door de woningcorporaties?
De woningcorporaties zijn daar al mee bezig om te kijken wat ze daar mee kunnen. Dus daar zijn ze nu al mee bezig. Volgens mij is maatregel 28, 29 zeg ik uit mijn hoofd.
Meneer Koops, GroenLinks.
Ja, voorzitter, ik wil eigenlijk alleen maar aangeven dat wij het volledig eens zijn met de opmerkingen die de heer Heijman heeft gemaakt. Wij hebben dat een tochtkorting genoemd.
Punt. Meneer Lubbers.
Ja, dank u wel. Even ook even refereren naar de discussie tussen deze, of discussie, maar het gesprek tussen Heijman, meneer Heijman en meneer Vonk. Die E, F en G labels, dat zijn huizen, denk ik, dat zijn de goedkoopste, mogen wij vanuit gaan, de goedkoopste woningen, neem ik aan. Vragen ze dat misschien wel, niet? En zijn dat dan ook de woningen die dan op de nominatie staan om, wellicht ook wel uit als dat zo is. We hebben het over kosten, zeg maar, dat ze wellicht ook op een lijstje komen staan die wellicht niet in aanmerking komen voor een zodanige verbouw om energiezuinig te worden. Dus wellicht ook van een woningvoorraad verdwijnen. Heeft u daar inzicht in? Dan het fixteam. We hebben gehoord dat het fixteam overbelast is of dat er een hele lange wachtlijst is. Dus wij zouden misschien wel voorstellen, stel materialen beschikbaar, zet de huurdersvereniging wat meer aan het werk en laat mensen elkaar helpen om die kleine klusjes, als het gaat dan om de tochtkorting, om die tochtprobleempjes heel snel op te lossen. Want wachten op een fixteam, dat kan nog wel eens duren en dan staat het volgend jaar weer in de prestatieafspraken. En dat was het, denk ik, tot zover.
Twee vragen, wethouder Berghuis.
Ja. Wat betreft de eerste vraag over de EFG-labels. Dat zijn met name de oudere woningen. Want die zijn gewoon minder geïsoleerd. En bij de aanpak van zo'n woning wordt altijd gekeken van, ja, wat kost het om een woning uiteindelijk naar een bepaald niveau te brengen. En wat kost eventueel nieuwbouw. Dus dat is een afweging die zal altijd worden gemaakt. Alleen sommige woningen kun je, de ene woning kun je wat relatief makkelijker naar een bepaald label brengen dan de andere woning. Ja, en daar zal dus onderscheid in worden gemaakt. En de corporaties hebben in ieder geval aangegeven dat, mochten ze toch tot verkoop uiteindelijk overgaan, dat ze geen F of G-label op de markt dan zetten. Dan willen ze hem in ieder geval brengen naar C en dan pas op de markt zetten. Dus daar maken ze wel onderscheid in.
Voldoende, meneer Lubbers. Kijk, nog bedenkelijk, maar... Meneer Bonenkamp wil ook nog reageren.
Ja, ik kon nog een aanvulling geven op de opmerking over de fixteams. Juist dat heeft het huurders- en energieoverleg goed voor de bril. Dus de laatste keer dat ik daar aangesloten ben, werd het ook besproken om in september, oktober ervoor te zorgen dat we juist weer vooraan de lijst stonden om daar gebruik van te kunnen maken. Daarnaast worden ook dus andere oplossingen worden in dat overleg juist besproken. Dus dat is juist de denktank waar dergelijke initiatieven samen met huurdersverenigingen tot stand komen.
Voldoende, meneer Lubbers. Dan gaan wij over naar leefbaarheid. Meneer Bonenkamp.
De volgende aandachtspunten op het gebied van leefbaarheid zijn als volgt in de prestatieafspraken terechtgekomen. In het AVE-model werken verschillende betrokken partijen samen om sociale problematiek te signaleren en escalatie te voorkomen. Hierbij is een rolverdeling gemaakt en daarin staat impuls vaak als eerste aan de lat. Daarnaast lagen veel aandachtspunten van zowel college als raad vorig jaar op het onderzoeken van het toewijzen van woningen aan inwoners van de gemeente A en Hunze. Hierbij is de motie van de PvdA bijvoorbeeld verwerkt in het experiment in Thuiskompas, waarbij Woonborg toewijzingen van woningen in Eekst rekening houdt met dorpsbinding. De aandachtspunten voor volgend jaar. In 2025 wil het college op het thema van leefbaarheid allereerst inzicht krijgen in hoe die samenwerkingen op dit moment functioneren. En dit moet dan in ieder geval gedaan worden door een evaluatie van de aanpak van huisuitzettingen of hoe dat gaat en hoe signalering daarvan nu verloopt. Daarnaast is onder leefbaarheid dus dorpsbinding een belangrijk thema. Naast de pilot die door Woonborg wordt uitgevoerd in Eekst, is de volmacht gaat de volmacht dorpsbinding toepassen op de woningen die nu vrijkomen in de wijk van de toekomst, of in ieder geval na de zomer. Met de ervaringen die hier worden opgedaan, wil het college in samenwerking met de corporaties en huurdersorganisaties een afwegingskader opstellen. Dat kan worden gehanteerd bij de toepassing van dorpsbinding. En daarbij de vraag of u deze aandachtspunten herkent.
Okay. Dank u wel. Dan ga ik weer rechtsom. Meneer Lubbers, VVD, meneer Koops, GroenLinks.
Ja, wij herinneren ons de inspraak vorig jaar bij dit agendapunt, waar een mevrouw het had over het slechte onderhoud van huurwoningen in Eekst. En onze vraag is eigenlijk, wat is daarmee gebeurd?
Een concrete vraag.
Dat heeft in ieder geval toegeleid dat de Woonborg in ieder geval met bewoners in gesprek is gegaan. En dat doen ze nog steeds. Er zijn een aantal zaken georganiseerd. Een tuindag is georganiseerd. Ik hoorde links van mij een koffieuurtje. Zoiets dergelijks is ook inderdaad georganiseerd. Maar het begint altijd wel dat je met de huurders ook in gesprek moet gaan om... te kijken of je de situatie eventueel kunt verbeteren. En daar zijn ze nu mee bezig. En het volgende waar de Woonborg nu ook naar kijkt, is naar wat kunnen ze daar verder nog doen. Dus het is eigenlijk een proces dat loopt nog.
Maar voorzitter, ik zie niet direct de link tussen een koffieuurtje en achterstallig onderhoud bij woningen die opgeknapt moeten worden.
Ja, maar de woningen zelf hebben bijvoorbeeld kunststof kozijnen, heb ik begrepen. Die zijn op zich wel goed. Alleen wat ik ook heb begrepen is dat het ook zit in hoe het eruit ziet. Dan kunt u het hebben over hoe een tuin bijvoorbeeld eruit ziet. Daar is ook zo'n tuindag bijvoorbeeld voor georganiseerd om daar mensen ook in te helpen. Want het kan ook zijn dat iemand op een gegeven moment dat de tuin zo erg verwildert dat ze bijvoorbeeld zelf niet meer weten hoe ze daar vanaf moeten komen. Dan moet je de mensen daar proberen een handje mee te helpen. Dus dat zijn ook zaken wat daaraan bijdraagt.
Betrokken partijen zijn dus in gesprek nog steeds hierover.
Nou, dat is een traject, dat heb je niet zomaar, is dat klaar, zeg maar. Dus daar moet je blijvend op inzetten. En dat is in ieder geval waar de woonbouw wel mee bezig is.
PvdA? Nee. D66, het CDA. Ga ik naar meneer Heijeman.
Ja, dank u, voorzitter. Even doorgaan op het koffieuurtje en het tuinfonds en de tuindagen. En het geld wat in de begroting zit van de coöperaties voor leefbaarheid. Ja, ik vind een beetje dat verhaal van zo'n koffieuurtje, en ook daar in Eekst. Ik vind dat een beetje de spiegeltjes en de kraaltjes. Hè, het probleem is gewoon in Eekst dat die woningen gewoon slecht zijn. Er wordt in Eekst over gesproken dat Eeksters daar geen belangstelling voor hebben. Eigenlijk zou je daar gewoon wat zwaarder op moeten inzetten en zeggen van die oude woningen die daar staan, hetzelfde soort staat hier in Giet, in het wijk van de toekomst is afgebroken. Nou, ik denk hetzelfde zou eigenlijk daar in Eekst ook moeten gebeuren. En daarmee help je echt de mensen. En niet met dit soort klein bier. Dan even ten aanzien van leefbaarheid. Ik las in de begroting, in de jaarrekening van de volmacht, dat daar een bedrag staat opgenomen voor leefbaarheid, maar dat dat verder niet is benut. En denk ik, dat is ook wel jammer. Juist in die wijken, denk ik, mijn gasten de lijf heen, daar hebben we ook de herstructurering gehad achter de spul. Daar zijn nog best nog wel dingen dat je daar de zaak wat kunt opkrikken. Dat is een mooi groen plein, ligt daar in de buurt. Ik zou haast zeggen, van met dat geld zou je die wijk nog even verder kunnen verfraaien. Dan even ten aanzien van de mogelijkheden voor dorpsbinding en toewijzing. Wat de heer Bonenkamp net aangaf. En volgens mij is dat ook in de brief vanuit het college naar de raad ook geopperd. En dat zijn we blij mee. Want juist, we weten dat er in Gieten straks een mooie kans ligt dat daar weer nieuwe woningen kunnen worden verhuurd. En dan zou het alleen maar mooi zijn dat je die huurders die graag in Gieten willen wonen, dat die uiteindelijk daar ook dan straks terecht kunnen. Dus dat was mijn laatste toevoeging.
Wethouder Berghuis.
Wat betreft uw eerste opmerking over Eekst. Hoe zal ik het zeggen? Ik snap wat u zegt. Alleen wij kunnen niet afdwingen dat de woningen even worden vervangen. Maar kijk, we hebben er wel belang bij dat ook dat stuk van Eekst op een goede manier leefbaar blijft. Dus in die zin is dat ook zeker onderwerp van gesprek en zullen we dat ook meenemen. Wat betreft fonds leefbaarheid, dat is ook een die we in ieder geval in het gesprek mee zullen nemen met de volmacht. En de laatste, dat was meer volgens mij een opmerking in de zin van, er wordt aan gewerkt. En wij denken ook dat het goed is dat mensen daar vanuit Schieten ook gebruik van kunnen maken.
Helder, dan gaan we over naar het laatste punt van deze presentatie, wonen en zorg. Meneer Bonenk.
Ja, wat betreft wonen en zorg, de aandachtspunten voor dit thema die lagen vooral bij het toevoegen van levensloopgeschikte woningen voor ouderen en de campagne Vitaal Ouder Worden en de woonzorgtafel. Deze aandachtspunten die zijn als volgt in de presentatieafspraken terechtgekomen, dus dat kunt u daar op de slide zien. Zo voegt de volmacht dus 107 levensloopbestendige woningen toe, waarvan 29 al in 2024. En voor huurders worden een aantal woonzorgtafels georganiseerd, waar dit jaar het onderwerp wonen op tafel zal liggen rond oktober, november. Daarin wordt dan ingegaan op zowel bijvoorbeeld het geschikt maken van de woning om daar langer te kunnen wonen. Maar ook bijvoorbeeld, wat zijn je opties om door te stromen naar een andere woning? Dat brengt ons op de aandachtspunten voor 2025. Het is een uitdaging om alle inwoners van de gemeente in een geschikte woning te laten wonen. Samen met corporaties en huurdersverenigingen willen we kijken hoe we dit beter kunnen stimuleren. Hiervoor loopt bijvoorbeeld ook de campagne Vitaal Ouder Worden. Maar daarnaast zou dit ook gerealiseerd kunnen worden door de inzet van een woonconsulent. Deze persoon die kan inwoners of ouderen begeleiden bij het maken van de volgende stap in hun wooncarrière. In het werkgebied van de volmacht worden de komende jaren een hoop levensloopbestendige woningen toegevoegd. In het werkgebied van Woonborg, dat blijft daarbij achter. En we willen daarom afspraken maken om hier in 2025 extra aandacht aan te geven.
Helder. Ik ga weer naar meneer Heijeman.
Voor de laatste keer, voorzitter. Ik zou zeggen, de laatste bullet voor aandachtspunten 2025. plannen maken voor de toevoeging van levensloopbestendige sociale huurwoningen in het wetgebied van Woonborg. Ik zou zeggen van, maak die maar vet gedrukt. En zet bij plannen dan ook maar wanneer dat de uitvoering is. Want plannen maken, dat hebben we bij Woonborg wel gezien. Dat zit heel veel in de tijd. Hè? Ik noem het zo straks. Als je het staatje ziet tot 2030, staat er gewoon niets. Dan denk ik van, ja, dat is van de gekken. Je moet gewoon zeggen van, we maken plannen. En we willen gewoon graag weten concreet wanneer dat dan ook de uitvoering plaatsvindt. Ik refereer weer aan datgene wat Woonborg in de naburige gemeenten doet. We moeten gewoon even wat strakker zijn richting Woonborg. Radio.